de mens die daarna op de aardbodem staat en daarmee verbonden blijft. Dezelfde gedachte trouwens herhaalt zich in de schepping van de mens, waarbij de vrouw gemaakt wordt uit de man, maar daarna, maar vervolgens ook om, of van mijn part op, de man, want die verbinding blijft namelijk ook bestaan. Is aan elkaar verbonden. Maar goed, hier gaat het om de aarde en de mens daarop, waarbij de Heer zegt, ik ben het, maar dat het mag je natuurlijk wel vergeten, het is gewoon ik ben. En dan vooral in de tegenwoordige tijd, dat wil zeggen in de normale tijd, zonder dat daar verleden of toekomst een rol in speelt, ik ben. En want ik ben betekent uiteindelijk, ik ben degene die boven de tijd staat. Eer Abraham was, ben ik, met tijd heb ik niks te maken. Ik heb weliswaar de aarde gemaakt, ooit, en daarna heb ik ooit de mens daarop geschapen, maar zelf ben ik aan die tijd niet gebonden, zodat degene die wel aan de tijd gebonden is, een hele etage lager staat, zal ik dan maar zeggen, een dimensie lager, heb ik ooit gezegd. En daar in die lagere positie kan hij dit werk Gods niet overzien, laat staan beoordelen. Hij moet zich dus bedenken dat hij niet bovenaan aan de top van de piramide staat, zal ik maar zeggen, en niet de dingen kan overzien. De Heer is dat. Ik ben. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb al hun Heer bevel gegeven. En dat is een terugverwijzing natuurlijk weer naar hoofdstuk 44 vers 24, om dan een beetje in de buurt te blijven. Want daar wordt gesproken over het uitbreiden en uitspannen, wat eigenlijk hetzelfde is, van de hemel, namelijk de aarde, want het maakt in de praktijk geen verschil. Maar het is de Heer die dat gemaakt heeft en hij is degene die daar zijn plannen mee uitwerkt. En er staat dan ook, ik heb al hun Heer bevel gegeven. Dat betekent het al wat in de hemelen is. Maar strikt genomen is dat ook al wat op de aarde is, uiteraard. Daar heeft God een plan mee. En dat drukt zich uit in, ik heb al hun Heer, hun menigte, bevel gegeven. Dat wil zeggen, hij heeft zijn gebod, zijn woord daaraan gegeven. En door dat woord komt ook daadwerkelijk tot stand wat de Heer tot stand wil brengen. Waarna vers 13 weer verder spreekt over Kores. Ja, even vers 12 nog. Er zijn natuurlijk ook die uitdrukking, ik heb al een Heer bevel gegeven, slechts toepassen op de hemel en dan nog alleen op de zienlijke dingen. En dan zeggen, ja, dat betekent het al die sterren en planeten, dat die allemaal zo mooi hun baantje beschrijven langs de hemel enzovoorts. Dan zeg ik, ja, maar daar hebben wij allemaal niet op zitten wachten hoor. Het is natuurlijk wel mooi, hè. Verhandig als je kunt berekenen wanneer je Venus kunt zien en wanneer er weer nieuwe maan wordt of volle maan of dat soort dingen meer. Dat is natuurlijk wel leuk en wanneer er weer een zonsverduistering is. Maar in de praktijk doen we daar niks mee, daar hebben wij niks aan. Daar gaat het ook niet zozeer om. Het is wel zo, maar ook dat is een uitbeelding van een veel belangrijker waarheid, dat namelijk de schepping onderworpen is aan Gods werk. Wij noemen dat een soort wetmatigheid, maar het is gewoon Gods werk, waardoor inderdaad uit deze oude wereld een nieuwe tot stand komt. En dat in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen of plan der eeuwen, of hoe het allemaal maar heten mag. Dus gaat om veel meer dan een paar sterren, of een heleboel sterren dan, die hun vaste banen beschrijven. En bovendien, zo vast zijn die banen nou ook weer niet. Maar dan vers 13, ik heb hem verwekt in gerechtigheid, die hem is uiteraard weer Kores. Dan wel Christus. Want dat is natuurlijk wat erachter steekt. Je zou best dat hem met een hoofdletter kunnen schrijven, dus eigenlijk. Al was het maar voor jezelf, ter verduidelijking, hè. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid. Dat verwekken is een synoniem met scheppen, formeren of maken. Zo van, hij kwam niet vanzelf, ik heb hem verwekt. En daarna leggen we de uitspraak natuurlijk gewoon naast Psalm 2... Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, vertaald met gegenereerd. En ik noem dat speciaal omdat dit vers natuurlijk niet zozeer spreekt over de geboorte van de Heer Jezus, maar het spreekt over zijn opstanding. Het gaat om zijn verwekking als koning. En dat is dus een opstanding uit de dood, waarbij hij tot koning en dus tot gezalfde werd. Er staat niet voor niks. Zo spreekt hij tot Kores. Tot zijn gezalfde, staat er in vers 1. Tot zijn Messias, tot zijn gezalfde. En de gezalfde is niet zozeer degene die in Bethlehem geboren werd, maar degene die in Jeruzalem uit de dood opstond. Want zalving is zalving met de geest. En die geest is inderdaad het eeuwig leven, wat door de opstanding tot stand gebracht werd. Trouwens, ik hoef dat helemaal niet uit te leggen, want de Bijbel zelf doet dat. Ik heb het wel eens meer gezegd en ik neem aan dat u het langzamerhand weet. Psalm 2 zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Handelingen 13, vers 33 of daar in de buurt, haalt het aan en zegt dat het slaat op de opstanding van Christus. Dus dat is makkelijk genoeg. Heden heb ik u verwekt of gegenereerd wil zeggen, heden heb ik u uit de dood doen opstaan. Zegt de Bijbel zelf, dus daar laten we bij. Toen kreeg ik ruzie met de broeders, die kwamen vragen van, maar wat vindt u dan van het eeuwig zoonschap van Christus? Toen zei ik, waar staat het in de Bijbel? En toen mocht ik nooit meer terugkomen. Vreemd is dat, hè? Staat er gewoon in de Bijbel, het zijn toch eerlijke dingen? Staat het toch gewoon? Nou, laat maar zitten. Heden heb ik u verwekt, namelijk, heden heb ik u uit de dood doen opstaan. Want dat zegt Handelingen 13 er dan over. En hier staat dan over Kores, ik heb hem verwekt in gerechtigheid. Maar dat slaat uiteraard op de opstanding van Christus later, die door zijn opstanding koning werd. Bovendien, als hier staat, ik heb hem verwekt in gerechtigheid en het wordt toegepast op Kores, dan wordt daarbij ook uiteraard niet geduid op zijn geboorte, maar wordt geduid op dat hij koning werd, de grote leider van het Perzische Rijk, uiteraard. Het leuke is dat gelijksoortige uitdrukking ook in Daniël 2 staat, als er staat dat de God des hemels een koninkrijk zal verwekken. Dat gaat over die steen, weet u wel, die valt op het beeld. Ja, de van die tenen weten we nou wel. En mij valt op het beeld van Nebukadnezar. En dan staat er als verklaring, de God des hemels zal zichzelf dat koninkrijk verwekken. En dat doet hij omdat hij de koning verwekt. Niet bij zijn geboorte uiteraard, maar bij zijn kroning. Oftewel bij zijn opstanding uit de dood, bij zijn verheerlijking. Waar nog bij komt, maar dat is nog verder afgeleid, dat het begrip verwekken dikwijls wel gebruikt wordt in verband met de voortplanting, maar zoals ik lang geleden al eens uitgebreid betoogd heb, het gaat niet om die voortplanting, het gaat om het verschijnen van een erfgenaam. Er moet een erfgenaam komen. Normaal gesproken speelt de voortplanting daarin een zeer grote rol, maar dat is niet het belangrijkste. Het begrip verwekken is dus niet slechts de aanduiding van de verwekking van een kind, een baby zal ik dan maar zeggen, maar het is de term voor het stellen van de zoon of een zoon, het verkrijgen van een erfgenaam. En dat is dan misschien toch nog duidelijker in verband met dit vers. Ik heb hem, namelijk die koning, verwekt in gerechtigheid. In gerechtigheid. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid. Dat is van Kores moeilijk te zeggen, want het was toch een heidense koning die weliswaar respect had voor de God van Israël, dat is duidelijk. Maar net zo goed had hij veel respect voor de goden, zijn eigen goden, die ook aanbeden werden door deze man. Maar waar het gaat om Christus is het natuurlijk duidelijk. Hij is verwekt in gerechtigheid. Want wij leren, en er komt weer een moeilijk verhaal, wij leren uit Romeinen 3... waarom de Heer stierf en uit de dood opstond. En het was om Gods gerechtigheid. Ter wille van Gods gerechtigheid. Of tot betoning van de gerechtigheid Gods. Daarom moest hij sterven en uit de dood opstaan. Niet om onze zonde, dat is wel zo, maar dat moet je nooit zeggen zo, want dat staat ook niet zo in de Bijbel. Het was niet om onze zonden, maar het was om de rechtvaardigheid Gods. Die eiste dat. Dat in samenhang overigens met de liefde van God, want door de liefde van God Omdat God liefde is, wilde hij de zondaar verlossen. Maar omdat hij rechtvaardig is, kon hij niet zomaar de zonden door de vingers zien. En de rechtvaardigheid Gods eiste dan dat een rechtvaardig oordeel zou komen over de zonde en dus over de zondaar. En daarom moest de Heer Jezus mens worden en sterven op Golgotha en vervolgens uit de dood opstaan. En dat is wat letterlijk zo staat in Romeinen 3. God heeft Christus voorgesteld tot de verzoening, tot een betoning van zijn eigen rechtvaardigheid. Daartoe was dat nodig. Niet wij hebben dat geëist, God eiste dat. Nou, er staat dan, ik heb hem verwekt in gerechtigheid, dat wil zeggen in overeenstemming met het recht. In gerechtigheid wil zeggen, in samenhang met, verbonden met, en gerechtigheid is gewoon rechten. Ik heb hem verwekt toen opstaan, in overeenstemming met het recht, want zo wordt Gods gerechtigheid vervuld immers. En al zijn wegen zal ik recht maken. Dat is een verwijzing natuurlijk toch weer even naar Jesaja 40. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Dat heb ik ook al gezegd, dat het daarbij eigenlijk gaat om de eerste komst van Christus, waarbij hij stierf en uit de dood opstond, want Gods recht eiste dat. Precies hetzelfde verhaal. Dus ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen. Ja, Kores zal de stad bouwen. Dat wil zeggen, Kores gaf de Joden toestemming via een decreet om terug te keren naar Palestina, naar Jeruzalem, om daar weer te wonen in Jeruzalem en om daar de tempel te bouwen. De stad als stad zou trouwens nog even duren. Maar niettemin wordt het toegeschreven hier aan Kores. Maar uiteindelijk wordt het natuurlijk toegeschreven aan de Heer Jezus. Onder wiens heerschappij in de toekomst uiteraard Jeruzalem herbouwd zal worden. En dat is in de dagen van de bedeling van de volheid der tijden. En meer speciaal nog daarna. Want in de 1000 jaren zal natuurlijk zelfs ook de beroemde tempel gebouwd worden. Die van Ezechiël. De tempel van het 1000-jarig rijk, om het dan maar weer zo te zeggen. Ja, ik ben even weggebladerd naar het boek Ezra. Want het wordt langzaam dan toch tijd dat we dat eens even lezen. Ezra hoofdstuk 1. Daar vindt u die geschiedenis namelijk van de dagen van Kores. Daar staat namelijk in vers 1 van Ezra 1. In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië. Kores, koning van Pores. Leuk is dat, hè? Keres, koning van Peres. In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië. Dat is dus 536 voor onze jaartelling. Opdat volbracht werd het woord des Heren uit de mond van Jeremia. Dat duidt namelijk op 70 jaren. Profetie over 70 jaren die passeren zouden. Overigens een tamelijk onduidelijke profetie. Een profetie namelijk die op verschillende manieren wordt toegepast. Maar één daarvan is dan dat in 606 Nebukadnezar Jeruzalem verovert. En 70 jaar later, dat is dus in 536. Verscheen dan deze Kores om de Joden terug te keren uit de Babylonische ballingschap. Er staat er dus op dat volbracht weer het woord des Heren uit de mond van Jeremia. Verwekte de Heren, leuke, verwekte de Heren, de geest van Kores, want er staat immers Kores mijn gezalfde. En waarmee wordt men gezalfd? Ja, met olie, maar goed, maar met de geest dus. Dus verwekte de Heer de geest van Kores. Leuk, hè? Het zijn een paar andere woorden en toch staat er hetzelfde. Het zijn synoniemen. verwekte de Heere de geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende: zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, er staat er dus letterlijk Jehovah, dat is het eerste woord van Kores, hè? Zo zegt Kores, koning van Perzië, dubbele punt, Jehovah, dat is wat anders dan Ariman of Mazda. Hij begint met de naam van Israël, zeker wel. Jehovah, de God des hemels, leuk hè, ik wist het niet, maar daarstraks citeerde ik uit Daniel, daar staat de God des hemels zal zich een koninkrijk verwekken, en hier staat precies hetzelfde, de God des hemels. De God namelijk die de hemel gemaakt heeft, is blijkbaar de betekenis. De God die de hemelen uitbreidt. Schepper van hemel en dus van aarde. Want de hemel is hoger dan aarde. De schepper van hemel en aarde. De God des hemels heeft aan mij alle koninkrijken der aarde gegeven. Hoe wist die man dat? Nou, het was zo. Dat staat ook in Daniel. De God des hemels, hè. Geef de koninkrijk en de aarde aan wie hij wil. Hij zet daarover zelfs de laagste onder de mensen. Dat is een tekst waar ik veel over nagedacht heb. Hij zet daarover de laagste onder de mensen. Bij nader inzien is dat natuurlijk gewoon de Heer Jezus. De minste onder de mensen. Ja, Nebukadnezar was ook zoveel bijzonders niet. Maar daar gaat het nou niet over. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk de Heer zelf, hè? Maar goed. Hij heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. En hij heeft mij bevolen voor hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Als dit Nieuwe Testament zou gestaan hebben, zou er gestaan hebben het welk in Judea is. Maar dat is volstrekt hetzelfde natuurlijk. Alleen Judea is dan Grieks. Wie is onder uw lieden van al zijn volk? Wie behoort tot dat geheel, al is namelijk het geheel. Wie is onder de lieden van het geheel van zijn volk? Want het volk wordt geacht een eenheid te zijn. Zijn God zij met hem en hij trekken op naar Jeruzalem dat in Judea is. En hij bouwen het huis van Jehovah, de God van Israël. Leuk hè, de God des hemels heet hij eerst, daarna heet hij de God van Israël. En in Daniel wordt Israël weer beschreven als het Heer des hemels. En dat komt omdat het het Heer is van de God des hemels. En daarom zijn de sterren bij gelegenheid een uitbeelding van Israël. Zo hangen die dingen samen. Dus hij bouwt het huis des Heeren des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. Of hij is die God. Hij is die God te Jeruzalem. Zo zou het waarschijnlijk beter vertaald worden. Want de God des hemels is de God van Israël. En de God van Israël is uiteraard in Jeruzalem. Hij is de God die te Jeruzalem woont, staat er dan. En dan staat er bovendien, en al wie achterblijven zou in enige plaatsen waar hij als vreemdeling verkeert, dien zullen de lieden zijner plaats bevorderlijk zijn, met zilver en met goud en met haven en met beesten, benevens een vrijwillige gave voor het huis Gods die te Jeruzalem woont. Dat wil zeggen dat de Joden, zelfs de Joden die niet meegingen terug naar Jeruzalem, dat die met geschenken zouden worden overladen, ter ere van de God van Israël. De bedoeling was dat ze zoveel mogelijk zouden terugkeren om de tempel te bouwen. Maar zij die niet terugkeerden, zouden gaven moeten ontvangen. Kortom, het hele volk wordt bevrijd. Ongeacht van of ze echt naar Jeruzalem gaan of niet. Nou, en zo gebeurt ook. Toen maakte zich op de hoofden de vader van Juda en Benjamin en de priester en de levieten. Maar priesteren, namelijk levieten natuurlijk ook. Priester en levieten zijn immers levieten allemaal. Benevens ieder wiens geest God verwekte dat je optrok om te bouwen het huis des Heeren dat in Jeruzalem woont. En zo gebeurde dat dan. En koning Kores gaf zelf dan nog het een en ander aan vaten mee, aan werktuigen, gereedschappen. staat met name dan nog in vers 7. Ook bracht de koning Kores uit de vaten van het huis des Heren, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had uitgevoerd en had gesteld in het huis van zijn God. Nou, enzovoort, waarna een opsomming volgt van de rijkdommen waarmee men terugkeerde en ook van de mensen die terugkeerden bij die eerste gelegenheid. Nou, we zien dus inderdaad dat de uitspraken die Kores doet, uitspraken geweest zouden kunnen zijn van de een of andere getrouwe koning van Israël. Hij is in ieder geval dienaar van Jehovah, daar staat er dan ook inderdaad uitdrukkelijk bij. Maar hij is dan ook een type van Christus. Het blijkt dan ook dat hij de vaten uit het huis des Heren ineens weer tevoorschijn brengt enzovoort. Die waren zoek geweest en die worden ineens weer tevoorschijn gebracht. En dat is een kenmerk ook van de wederkomst van Christus, waarbij dat wat verborgen was, dat wat zoek was, dat wat weg was, weer teruggebracht wordt, of beter, weer hersteld wordt. Opnieuw neergezet wordt, betekent dat. Hè? Het wordt hersteld. Nou, dat is dus ook Jesaja 45, waar de Heer over deze Kores zegt in vers 13, ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen. En inderdaad, op de wijze die we dus juist in Ezra bijvoorbeeld gelezen hebben, hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten. De gevangenis zou uitgeleid worden, of gevangen genomen worden, maar het is mooi dat je het zegt. Maar hij zal de gevangenis, hij zal mijn gevangenen, dat is hetzelfde uiteraard, loslaten. Er staat niet voor prijs, nog voor geschenk. De normale gang van zaken bij die vorsten uit de oudheid is altijd zo geweest, dat volkeren soms een vrijheid of een deel van hun vrijheid kregen wanneer ze ervoor betaalden. Er moesten geschenken gegeven worden. Daar ging het ook altijd om, want de koning had uiteraard niets aan een volk wat hij had onderworpen en wat hem daarna tot last was. Nee, je gaat niet een volk veroveren en wat daarna afhankelijk is van de sociale wetten, van de bijstandwet of zo. Dat doe je niet, het kost alleen geld. Hè? Dus zo werkt het niet. Wat er dus gebeurt is dat bijvoorbeeld bij gelegenheid Jeruzalem veroverd wordt. Het was ook zo bij de eerste keer dat het gebeurde door Nebukadnezar. En die nam een paar mensen mee, waaronder Daniel. En verder maakte de Jeruzalem en dus Juda schatplichtig. Ze moesten jaarlijks een bepaald bedrag aan belasting betalen. Dat is alles. Daar ging het altijd maar om. Om geld, om rijkdommen enzovoorts. We hebben dus ook in Nederland hebben we dat ook gedaan. Hebben we gestreden tegen de Spanjaarden, want die wilden ons 10% belasting laten betalen. Spanjaarden hebben we eruit gekregen. Nu laten we ons hoeveel procent belasting betalen wij? Dat hangt er vanaf hoeveel u verdient, dat weet ik. Dus vertel het mij maar niet. Maar dat kan aardig oplopen. Ik geloof dat je nou nog net 10% mag houden, is het niet? Als het mee zit. Of als het tegen zit. Nou, zoiets dus. Dat is een beetje dwaasheid. Maar het gaat er een beetje naar meteen. Door de Spanjaarden werden we niet onderdrukt toen. Maar door de Nederlanders nu wel. Dus u begrijpt het allemaal niet zo goed. Maar de gang van zaken was inderdaad dat volkeren werden onderworpen en moesten daarna gewoon jaarlijks een bepaald bedrag eigenlijk aan belasting betalen. Soms in goederen en soms ook gewoon in geld. En zo zou een volk ook zijn vrijheid kunnen kopen, eventueel uiteraard. Hè? Want toen Israël namelijk niet meer betaalde aan Nebukadnezar, omdat ze in opstand kwamen tegen Nebukadnezar, werden zij vervolgens door Nebukadnezar in ballingschap weggevoerd. Toen waren ze hun eigen vrijheid kwijt. Ze betaalden niet, dus werden ze afgevoerd. Dat is wat er gebeurde. En dus, door te betalen, koopt men zijn vrijheid, uiteraard. Voor zover je dat er nog vrijheid mag noemen. Maar zo is dat nou eenmaal. Maar hier staat, hij zal mijn gevangenen loslaten, niet voor prijs, nog voor geschenk. Integendeel, want we hebben niet voor niks net Ezra gelezen. In Ezra staat zelfs precies andersom. Zij hoefden niet te betalen, zij werden betaald. Ze kregen schatten mee. Ze gingen met rijkdommen uit Babel terug naar Jeruzalem. En dat hebben we meer gehoord uiteraard, want zo gingen ze ook uit Egypte. Ja, daar hoefden ze niet voor te betalen, het was andersom. Ze kregen geschenken mee. En als inderdaad in de toekomst verlossing tot stand komt voor Israël bedoel ik dus, uiteraard, dan gebeurt dat niet omdat men betaalt, maar dan gebeurt het inderdaad uit de genade van God. En men krijgt meer dan alleen de vrijheid. Petrus zou zeggen, men krijgt alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Want hij zegt het over ons, want het geldt niet alleen voor Israël in de toekomst, maar voor ons in het heden net zo goed. We hebben niet alleen eeuwig leven ontvangen, we hebben ontvangen alles wat tot de zaligheid behoort. En in Efeze staat het trouwens ook, daar staat namelijk dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening en bovendien dat hij in staat is, bij macht is, oneindig meer te doen dan wij bidden of denken. Meer, hè? Wij hoeven niet te betalen, want we zijn uit genade zalig geworden. Maar uit diezelfde genade hebben we niet alleen het leven ontvangen, maar ook alles wat erbij hoort. En dat is wat in Ezra dus al werd uitgebeeld. Dus hij zal mijn gevangenen loslaten, niet voor prijs, noch voor geschenk, zegt de Heer der Heerscharen. Want als de Heer in verband gebracht wordt met de heidense volkeren, waar hij blijkbaar macht over heeft, dan heet hij Heer der Heerscharen. Het is of Heer, de God van Israël, of het is de Heer der Heerscharen, dan is hij ook de God, niet van de Joden alleen, maar ook der heidenen, nademaal hij een enig God is. Dat was weer Romeinen 3. En hier blijkt ook zoiets, want in vers 14 staat, alzo zegt de Heere, de arbeid der Egyptenaren en de koophandel der Moren en der Sabeërs, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen en zij zullen de uwe zijn, zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en ze zullen zich voor u buigen, zij zullen u smeken, zeggende, gewisselijk God is in u en er is anders geen God meer. En hier wordt dus ook gesproken over rijkdommen die Israël zou ontvangen. Alleen nu niet zozeer. Nu niet alleen in de zin van materiële rijkdommen, maar ook in de zin van mensen. Volkeren die hen zouden toebehoren. Dat staat hier ook. Dat moet je nou niet verder vertellen. Maar wat hier staat is dat Egyptenaren, Moren en Sabeërs, die zullen de uwe zijn. En Egyptenaren wonen in ieder geval in Afrika. En Moren, dat is een van de woorden voor neger. Een Moor is een neger, dat kan niet anders, want Moor betekent zwart en neger betekent ook zwart. En in Zuid-Afrika heten ze ook zo, zwart, maar dan met een S. Zwart, zwartes, hè? Maar het is precies hetzelfde. De woorden betekenen hetzelfde. Denk je maar aan die witte kat van de buren, die heet Moortje. Dat kan dus niet, hè? Nee. Vroeger leerden we dat nog in een plechtig lied, hè? Dat mag je nou niet meer zingen, dat hoor je ook nergens meer, hoor. Moriaantje, zo zwart als roet, ging eens wandelen zonder het soort tegen Sinterklaas, durf ik dat ongeveer weer aan te halen. Zwarte Piet, hè? Maar in ieder geval, het zijn dus inderdaad zwarten die hier genoemd worden, Egyptenaren misschien niet, maar de gedachte is toch inderdaad Afrika. Want bovendien, als Egyptenaren genoemd worden, wordt daarbij dikwijls meteen gedacht aan dat wat daarachter ligt. Als je op de kaart ziet, kun je dat ook meteen zien. Je komt vanuit, via het vasteland, kom je alleen in Afrika via Egypte. Maar bij Egypte zat het Afrikaanse vasteland vast aan Azië. Totdat we er natuurlijk het Suezkanaal erin gegraven hebben. Maar niettemin, via Egypte komt men in Afrika. Dat is de enige manier om het lopend te doen. En dus wordt bij Egyptenaren gedacht ook aan alles wat erachter ligt. En wat erachter ligt zijn de Moren, maar dat zijn de zwarten in het algemeen. En Sabeërs is ook de aanduiding van zwarten, van negers. Ik kan het ook niet helpen, staat zo in de Bijbel. Ik kan wel zeggen dat ik het er niet mee eens ben, maar dat maakt niet uit, hè? Dat weet u. Hè? Hè? Maar in ieder geval staat hier dat deze zwarte bevolking zal gegeven worden aan Israël. Zij zullen de uwe zijn. Zij zullen u navolgen en in boeien zullen zij overkomen. Gevankelijk dus. Dus ze zijn dan inderdaad de gevangenen van Israël en in de praktijk hun slaven. Of zij het ermee eens zijn, weet ik ook niet, maar ik denk het wel. Want er staat, zij zullen zich voor u buigen, zij zullen u smeken, vragen, dus dan zou je moeten zeggen vrijwillig, hè. Ze zullen u smeken, gewisselijk, God is in u, er is anders geen God meer. Er is daarbuiten, betekent dat, hè. Dus buiten is er al geen God. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden. Zij alle, tezamen zullen zij met schande heen gaan die de afgoden maken. En als er ergens afgoderij is, dan is het inderdaad daar. Ja, dat is waar. Vooral als het dan gaat om afgoderij zonder verstand, zonder wijsheid, zal ik maar zeggen, maar pure afgoderij, dan is het van, altijd zo geweest, dat is Afrika. Het heet niet voor niks donker Afrika. Dat is de enige reden waarom het zo heet. Donker Afrika, omdat daar helemaal geen licht was en is. Dat zou te herleiden moeten zijn, of terug te brengen moeten zijn, via de Bijbelse lijnen naar Gam, inderdaad, ja. Ja. Een volk wat verbrand is, vandaar het zwarte, en tegelijkertijd vervloekt, ja. Omdat het zich bezighoudt slechts met, niet met onzienlijke dingen, maar met zienlijke dingen, dat alleen. En voor zover een godsdienst is, is dat ook gericht op zienlijke dingen. En drukt het zich werkelijk uit in materiële zaken. En zelfs, jou moet ik zeggen, zelfs dingen die niet alleen de Heer afschuwelijk noemt, maar die wij ook zo noemen, hè. Nou, hoe dat ook zij, dus er staat hier nou eenmaal, dus wie bovendien van Gam staat, en knecht der knechten, zei hij zijn broederen. En van die broeder is Sem, degene met eerst geboorterecht, en daaruit is dat uiteraard weer Israël, zodat dit voor de hand ligt. En bovendien, je zou je moeten afvragen, wanneer dan de Heer, want het gaat niet over wat volken elkaar aandoen, het gaat over wat de Heer doet, wanneer dan de Heer Gam als knecht gegeven heeft aan Sem. Wanneer was dat dan? Nee, niet wanneer hij dat gezegd heeft, maar wanneer het gebeurd is. Nee, dat moet dus nog gebeuren, hè? Ja. En dat is ook wat hier beschreven staat. Trouwens, we hebben het daar al eens eerder over gehad. Het Morenland werd ook al eens eerder genoemd. In Jesaja ook, hè? Dat is leuk voor de evangelische actualiteitenrubriek, denk ik dan maar weer. Hè? Zo het begrip van apartheid en de derde wereld is toch actueel. Dat kunnen we in het licht van de Bijbel zien. Nou, moet je kijken wat er nog gebeuren gaat. Nou, ze zullen de uwe zijn, namelijk ze zullen u navolgen. In boeien zullen zij overkomen en ze zullen zich voor u buigen. En ze zullen de God van Israël erkennen. Het eigenaardige is dat dit vers op geen enkele wijze, voor zover wij weten, in het verleden ooit een toepassing gehad heeft. De geschiedenis van Kores uiteraard wel, maar dit in verband met de Egyptenaren, de Moren en de Sabeërs, kunnen wij in het verleden niet aanwijzen en niet zeggen, kijk, daar zou het misschien dan een soort toepassing gehad hebben of zo. Wij weten het niet. Ik wil niet zeggen dat het dan dus niet zo geweest is, maar ik wil alleen zeggen, wij weten het niet. Ik weet het niet, maar ik zeg wij, omdat het algemene gedacht is. Maar als het echt niet weten, dan zou je moeten zeggen, dan moet het toch een wat duidelijker vervulling krijgen, in elk geval in de toekomst. Los van of er misschien in het verleden iets aan te wijzen zou geweest zijn. En dan vers 15, voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. En inderdaad, dat is de verwijzing, een heel duidelijke verwijzing ook naar onze tegenwoordige bedeling uiteraard. Zodat de terugkeer waarover hier gesproken wordt, uiteindelijk slechts kan zijn de terugkeer na deze bedeling. Want dit is de bedeling waarin God zich verbergt. En daarover hebben we het weer verder straks na de koffie. In Jesaja 45 waren wij terechtgekomen bij vers 15, waar staat voorwaar, Let op het voorwaarde, dat wil zeggen dat onze speciale aandacht gevraagd wordt voor het vers. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland, de verlosser dus. En dat vers staat er maar zo tussen. Dat is weer zo'n vers van dat je kunt overslaan. Als je het weglaat, mis je het niet, hè? Maar hij staat ertussen en dat is de reden dat we er speciaal aandacht aan zouden moeten geven. Want de gedachte is natuurlijk toch dat vers 15 spreekt over onze tegenwoordige bedeling, die van de verborgenheid, waarin de Heer zijn aangezicht verbergende verbergt. Dat is de uitdrukking uit Deuteronomium 32 dan. Een God namelijk die zich verborgen houdt en die na lange tijd zich pas weer zal openbaren. Natuurlijk is het zo dat als we deze geschiedenis slechts toepassen op Kores, dat we dan ook een verbinding vinden, want dan blijkt die verberging de aanduiding te zijn van de ballingschap uiteraard. 70 jaar waarin Israël in ballingschap is, nou, het is niet exact 70 jaar dan, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval is dat kwade waarover gesproken werd van de ballingschap wat over Israël kwam. En in die ballingschap verbergde hij zich uiteraard als het ware voor zijn volk. En daarna bij de terugkerend herstel dan openbaart hij zich weer. Dat is de gedachte. Maar het blijkt zo te zijn dat die verberging uiteindelijk zijn vervulling vindt in de dagen waarin wij leven. Jesaja heeft het er trouwens wel vaker over. We hebben dat in het verleden ook al gezien. Maar ook in de volgende hoofdstukken komt het nog wat nadrukkelijker naar voren. In elk geval was het ook zo dat in vers 27 al ook over deze dingen gesproken werd eigenlijk. 40 vers 27 van Jesaja. Waar staat: waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Daar wordt dus vastgesteld dat door Israël zelf, dat de Heer niet hoort en niet ziet. Dat is niet helemaal zo, maar het is natuurlijk wel zo dat de Heer zich voor Israël verbergt. In onze dagen althans, waarna hij zich in de toekomst weer zal openbaren. In het verdere van Jesaja kom je dat natuurlijk toch tegen. Dat is in, even kijken, Jesaja 49... Vers 14 bijvoorbeeld. Doch Sion zegt: de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Waarna staat dat dat helemaal niet kan. Maar het ziet er wel zo naar uit. Hè? Voor Israël ziet het eruit alsof de Heer hen vergeten en verlaten heeft. Blijkt echter niet zo te zijn. Maar daarna wordt er uitgebreider op teruggekomen in het beroemde, de beroemde hoofdstukken Jesaja 53 en 54... Ik haal ze ook wel vaker aan. Jesaja 53 vers 3 namelijk. De bekende tekst die nogal verbasterd is. Helaas in de vertaling. Namelijk Jesaja 53 vers 3. Waar geschreven wordt over de knecht des Heren. Dat wil zeggen over de Heer Jezus. Over de Christus eigenlijk. Waar staat: hij was veracht. Ik zal hem lezen zoals ik hem wel vaker lees. Hè. Ter illustratie, heel langzaam. Hij was veracht. En hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was als verbergende het aangezicht. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. En dan: hij heeft onze krankheden op zich genomen. Hij heeft onze smarten gedragen. En zo. Dus wat er staat is: niet en een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Maar er staat gewoon: hij was verbergende het aangezicht voor anderen. En dus dat moet je niet vertalen met hem. Maar hen met een tweepoot. Hij was verbergende het aangezicht voor Israël namelijk. Hij was verbergende het aangezicht. Dat de correcte vertaling is, mogen ook blijken uit hoofdstuk 54. Want in hoofdstuk 53 spreekt Israël En zegt, hij was verbergen het aangezicht. Dat zei Israël al een paar keer eerder. Ik heb het op het opzet even gelezen uit Jesaja 40 vers 27 en Jesaja 49 vers 14, bijvoorbeeld. Maar in Jesaja 54 spreekt niet Israël, maar spreekt de Heer. En zegt in vers 5, want uw maker is uw man. Dat thema herkent u dan langzamerhand, uw formeerder, uw maker, uw schepper. Uw maker is uw man, uw echtgenoot uiteraard. Jehovah Zeboot, de Heere der Heerscharen, is zijn naam. De Heilige Israëls is uw verlosser, al de bekende termen. Hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden, want hij is Heer der Heerscharen. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw, zodat de Heer zijn aangezicht van Israël verborgen had. Hij had haar verlaten. De Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en als bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. En dan, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Dat wil zeggen weer te samenzetten. En de ontfermingen is natuurlijk weer een verwijzing naar Rugama, uit Hosea. Dus ik heb u verlaten. En in vers 8, in een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. En let op de parallel tussen vers 7 en 8. Wat in vers 7 heet verlaten, heet in vers 8 verborgen. Zodat je weet wat het betekent. De beste manier om duidelijk te maken wat je met een bepaald woord bedoelt, is synoniemen te gebruiken. Liefst zoveel mogelijk, zodat daaruit blijkt dat je alleen dat aspect van het woord bedoelt waar al die woorden over spreken. Die woorden overlappen elkaar en het stukje waar al die woorden elkaar overlappen, dat is dan de werkelijke strekking van wat er gezegd wordt. En dus verborgen, niet in de zin van kiekeboe spelen, maar verborgen in de zin van verlaten. De Heer heeft Israël verlaten. En zich voor hen verborgen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij u ontfermen. En die ontferming is dezelfde als uit vers 7 uiteraard. En dan vers 10. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Dat klopt, want die zullen vlak gemaakt worden. Overdrachtelijk uiteraard. Alles wat hoog is zal laag gemaakt worden, weet je wel. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes, dat is de band des vredes uit Efeze 4. Nu we hem toch zien, zeg ik het er maar weer bij. Hè? Want het verbond mijns vredes zal niet wankelen, want het is het eeuwige verbond. Dus het nieuwe verbond. De band des vredes zal niet wankelen, zegt de Heer, uw ontfermer, en dat is ook Rugama. Waarna dit verbond mijns vredes, in hoofdstuk 55 vers 3, dat is een paar versen verder, genoemd wordt, ik zal met u een eeuwig verbond maken. Het verbond des vredes blijkt dan een eeuwig verbond te zijn. En het hangt samen met de gewisse weldadigheden van David, en dus hangt het samen met de koning uit het huis van David, en dat is uiteraard de Christus. We zien dus inderdaad dat de Heer zich zou verbergen voor Israël, zoals Jesaja 45 dan ook zegt. Namelijk, voorwaar gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. We vinden die verberging natuurlijk veel uitgebreider genoemd in Deuteronomium, hoofdstuk 32, daar in de buurt. Oh, nog veel meer plaatsen hoor in de profetieën, maar ik noem maar even de bekendste. Deuteronomie 32, nog bekender is waarschijnlijk Deuteronomie 29 vers 29. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Maar daarna Deuteronomie, ik zei 32, maar ik bedoel 31. Vers 17. Zo zal mijn toorn te die dagen tegen hetzelfde, tegen het volk dus, ontsteken. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Daar heb je die beide woorden, verlaten en verbergen. Precies de woorden die in Jesaja 54 gebruikt werden. Waar de Heer dan zegt, ik zal mij niet meer verbergen, ik zal hen niet meer verlaten. Dat is vers 17 van Deuteronomium 31. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Waar ook staat dat Israël zegt, hebben mij deze kwaden niet getroffen? Leuk hè, kwaad. God schept het kwaad. Hier staat hetzelfde begrip. Hebben mij deze kwaden niet getroffen? Omdat mijn God in het midden van mij niet is. Als de Heer in het midden van Israël is, dan brengt hij vrede. Hè? Het goede dus. En als de Heer hen verlaat, dan brengt hij daarmee het kwade. En dan vers 18. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen. Zo staat het er. Om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. Waarna vervolgens in hoofdstuk 32, inderdaad in hoofdstuk 32 staat, in vers 20, nee vers 18, er staat, de rotssteen die u gegenereerd hebt, hebt gij vergeten en gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft, het leidt ook op Jesaja, ik ben uw maker, uw schepper, uw formeerder. En maar dan staat er, vers 19, als hij de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen, want ze zijn een gans verkeerd geslacht kinderen, in de welke geen trouw is. Waarna vervolgens in vers 21 gesproken wordt over de roeping van de gemeente. Als er staat, ik zal hen tot ijver verwekken door degene die geen volk zijn, die door Lo-Ami zijn, door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. En dat is de verwijzing uiteraard naar de gemeente. Want terwijl de Heer zich voor Israël verbergt, maakt hij zich bekend aan de gemeente. Dat is de gedachte. Die vind je natuurlijk niet helemaal op alle bladzijden van het Oude Testament, maar je vindt het dus wel, hè. Dan ga ik weer naar Jesaja 45. Ook zou eigenlijk nog even moeten zeggen, Hosea is een paar keer genoemd nou, hè. De lieden die geen volk zijn, die mijn volk niet zijn, Lo-Ami, hè. Dat Hosea zegt tot Gomer, maar dat betekent dat de Heer spreekt tot Israël, en zegt, gij zult vele dagen na mij blijven zitten, dat is vers 3 van Hosea 3, gij zult vele dagen na mij blijven zitten, gij zult niet hoereren nog een andere man geworden en ik ook na u. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod en zonder terafim. En daarna zullen de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning en ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Maar in vers 4 wordt dan gesproken over dat de Heer zich voor Israël verbergt. Daar komt het op neer. En ze zitten dus zonder koning. Dat is een hele leuke tekst trouwens. Hoor. Zonder koning, dat wil zeggen zonder Christus. Zonder vorst, dat wil zeggen zonder Christus. Zonder offer, dat wil zeggen zonder Christus. Zonder opgericht beeld, en dat is uiteraard ook Christus. En zonder efod, en dat is uiteraard ook het type van Christus, als de hoge priester meer speciaal. En zonder terafim, en terafim is ook een type van Christus. Dat is iets moeilijker, maar niettemin is het zo. Israël zou al deze dingen niet hebben. En pas later zou het zich bekeren tot de Heer. En dat is precies de tijd waarin wij vandaag leven. De tijd waarin de Heer zich verbergt. Daarom heet onze bedeling in Efeze 3 ook de bedeling der verborgenheid. Nou, dan gaan we echt weer naar Jesaja 45. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland. Dus het helemaal netjes leest, dan staat er dus dat terwijl hij zich verborgen houdt, is hij de heiland. En dat klopt ook, en meer speciaal is hij dan onze heiland uiteraard. in deze dagen dat hij zich verbergt in het binnenst heiligdom, is hij inderdaad onze heiland. En dan staat er, vers 16, zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen. Wie allen? Wel, staat het eind van het vers, degene die de afgoden maken. Weet je wel, de smid en de timmerman of wie ze maar waren, die afgodsbeelden produceerden. En meer in het algemeen, allen die die afgoderij uitvinden en in stand houden. Zij zullen beschaamd en tot schande worden, zij allen tezamen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan. Zij namelijk die de afgoden maken. Maar God maakt Israël. En dat zal niet tot schande worden. Ik heb het net niet gelezen. Maar in Jesaja 54 werd daarover gesproken. Want er stond in vers 4 van Jesaja 54. Waar de Heer immers zich niet meer verbergt. Dat hij zegt, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Terwijl daar tegenover dus staat dat degenen die de afgoden maken, wel beschaamd zullen worden, want dat is Jesaja 45, vers 16. Het aardige is dan, zij die de afgoden maken, zullen beschaamd worden. Maar God is degene die Israël maakt. Het is andersom. Afgoden worden door mensen gemaakt, bedoel ik. Maar de ware God maakt de mensen. En dat is de tegenstelling die we hier al hoofdstukken lang tegenkomen. En zij die door God zelf gemaakt worden, zullen niet te schande worden. Maar bij dat maken moeten we denken aan, wij zijn zijn maaksel, namelijk geschapen in Christus Jezus. Het gaat om een nieuwe schepping dan uiteraard en niet om een oude. Zij zullen beschaamd worden die de afgoden maken. Maar Israël wordt niet beschaamd omdat Israël gemaakt wordt door God. Dat is de tegenstelling. En dat is dan ook vers 17. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Gij zult niet beschaamd, nog tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Want al zo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft, en er komt een lang vers, waarin dat vers zegt de Heer dan in ieder geval eigenlijk dat hij Israël maakt. In plaats van dat het volk God maakt, is hier het God die het volk maakt. Maar even langzaamaan dan maar, vers 17, Israël wordt verlost door de Heere, want de Heer is dus de losser. Met een eeuwige verlossing, dat wil zeggen, dat is een verlossing die onbegrensd is. Dat geldt niet alleen in verband met de tijd, maar dat geldt ook in verband met de plaats. Het is een algemene verlossing. Als in het Nieuwe Testament staat dat al zo, namelijk door geloof, geheel Israël zal zalig worden, is dat een eeuwige zaligheid in de zin van een zaligheid die zich uitstrekt over het hele volk. Ik heb u toch wel eens uitgelegd de betekenis van het begrip eeuwig. Hè? Eeuwig is niet alleen onbeperkt of onbegrensd in de tijd, maar ook onbegrensd in plaats. En uit het verband zal moeten blijken wat het is, of misschien is het wel allebei. En hier ben ik inderdaad geneigd in de eerste plaats te denken niet aan tijd, maar wel aan plaats en ruimte. Dat wil zeggen, eeuwige verlossing is dan een verlossing die over het hele volk komt. En dat is in elk geval zo, want dat staat nu helemaal in de schrift. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Nou ja, Israël in de zin van dat wat overgebleven is, het overblijfsel. Maar ook dat staat letterlijk zo in Romeinen 11. Dus een eeuwige verlossing, een algemene verlossing voor heel het volk. Dat het ook altijd durend is, dat zal u ook bekend zijn. Hè? Dat betekent het uiteraard ook. Gijlieden zult niet beschaamd, nog tot schande worden. Dat lazen we zojuist ook dus in Jesaja 54. En eveneens tot in alle eeuwigheden, en dat tot in, dat drukt dus inderdaad in de eerste plaats weer tijd uit. Het is dus plaats zowel als tijd. Dus heel Israël wordt zalig, voor altijd. En het zou beschaamd worden als de beloften niet vervuld zouden worden, uiteraard. Maar het wordt niet beschaamd, wordt niet teleurgesteld, want God vervult zijn belofte. Degenen die beschaamd worden zijn de heidenen die hun verwachting hadden gesteld op hun goden. En daar komt niks van terecht. Bijvoorbeeld, de heidenen bijvoorbeeld zullen in die dagen de god Maüsim in zijn standplaats eren. Om maar eens wat te noemen, dit keer uit Daniel 11. En natuurlijk zouden we daarbij moeten denken aan Openbaring 13. Het beest en het beeld van het beest, wat men aanbidt enzovoorts, want dat is het. Maar de volkeren die het beest en zijn beeld aanbidden en het teken van het beest hebben ontvangen, die dus zelf deze goden gemaakt hebben, die zullen wel degelijk beschaamd worden. Maar van Israël staat zal niet beschaamd worden, omdat het niet zijn eigen God gemaakt heeft, maar het is door zijn eigen God gemaakt. En dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde. Vers 18, want alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft, leuk hè, de God des hemels, uit Ezra 1, de uitdrukking van Kores, hè. Diezelfde uitdrukking wordt hier ook min of meer gebruikt, maar het gaat in dit hoofdstuk nou eenmaal over Kores een beetje. Hè. De God die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft, maar zoals gezegd, het gaat niet om verschillende dingen, maar het gaat om één en hetzelfde, want het gaat om dat God uitbreidt en daarmee maakt hij de hemelen, dat is de uitbreiding zelf, en de begrenzing daarvan is immers de aarde. Als hij dus de hemelen maakt, maakt hij ook de aarde. Er worden bovendien drie woorden gebruikt. Het zijn precies de drie woorden die ook in Genesis gebruikt worden, in Genesis 1, in verband met het werk van de zeven dagen, namelijk scheppen, formeren en maken. Scheppen veronderstelt iets nieuws, formeren veronderstelt dat het vorm krijgt en maken wil gewoon zeggen dat er iets gedaan wordt. Maken, aza. Het is dezelfde betekenis als het Engelse woord to do, namelijk het kan van alles zijn, maar in ieder geval iets doen. Actief zijn, dat betekent gewoon dat het zijn werk is. Hij heeft ze bevestigd, hij heeft ze vastgemaakt, staat er. Deze wereld, dat geldt voor de oude, maar het geldt nog veel meer voor de nieuwe uiteraard. Hij heeft ze bevestigd, vastgemaakt. Dat wil zeggen dat je op het fundament staat enzovoorts, maar dat verhaal kennen we natuurlijk wel. Het fundament is eigenlijk gewoon Christus zelf. En dan heeft ze niet geschapen dat zij ledig zou zijn. Dat zij ledig zou zijn is maar één woord in het Hebreeuws. Ik weet niet welke, maar ik dacht dat het tohu was en anders was het bohu. Dat maakt niks uit. Het is namelijk of het woord woestheid of het woord ledigheid. Maar het is woestheid, dacht ik, ja. Woestheid. Dus is het tohu. Ja, moet ik me al zwaar vergissen als ik er nou naast zit. Maar in ieder geval, het is een van die beide woorden uit Genesis 1 vers 2. De aarde werd woestheid. En hier staat, heeft ze niet een woestheid gemaakt. Wat natuurlijk meest letterlijk betekent, dat toen God hemel en aarde schiep, was het geen woestheid. En als het dat niet was, dan moet het dat later geworden zijn. Want in Genesis 1 vers 2 is het dat wel. Een woestheid. Maar staat meteen dat het niet de bedoeling was oorspronkelijk. Maar dit vers geeft natuurlijk toch niet in de eerste plaats commentaar op de gebeurtenissen van Genesis 1. Want daar gaat het helemaal niet over. Het vers staat in verband met de verlossing van Israël en de volkeren in de toekomst. En dus, hij heeft de aarde niet geschapen, of de schepping niet gemaakt, dat zij ledig zou zijn. De vertaling is verder heus wel goed hoor. Woestheid of ledigheid is immers ook synoniem. Betekent allebei dat leeg is. Maar hij heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou. Dan is het niet leeg. En in het verband waarin het vers gesproken wordt of gezegd wordt, betekent het dus eigenlijk dat, nou moet je zien in verband met de wederkomst van Christus, de dagen van de grote verdrukking. En dus moet je het lezen in verband met de uitspraken uit Jesaja 1. Jesaja 1 vers bijvoorbeeld, vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn en wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. En Sodom en Gomorra zijn een woestheid. Daar is al het leven uit verdwenen, werkelijk ook, alle leven. Het is woest en ledig geworden. Maar dat is wat met Jeruzalem zou gebeuren, want Jeruzalem wordt geestelijk genaamd Sodom. Openbaring 11. En Sodom en Gomorra zijn niet alleen een beeld van Jeruzalem, maar van heel Israël en zelfs van de volkeren. Ook Babel wordt met Sodom en Gomorra vergeleken en ook Edom. Maar het is weer zo, omdat de hele schepping geoordeeld zal worden zoals Sodom en Gomorra. Het oordeel over Sodom en Gomorra is dus gewoon een voorafschaduwing van het uiteindelijke oordeel wat over de wereld komen zal. En Lot, degene die dus uit Sodom werd uitgeleid en behouden werd, is een beeld van het overblijfsel. In het algemeen het overblijfsel van de hele schepping, maar meer speciaal het overblijfsel natuurlijk uit Israël. Maar als de Heere der Heerscharen geen overblijfsel had gelaten, dan zou inderdaad slechts een woestheid en ledigheid overgebleven zijn. Maar de Heere heeft niet de wereld gemaakt opdat zij ledig zou zijn. En dus zorgt hij zelf voor een overblijfsel. En dat is het verband met Jesaja 45 vers 18. Als Gods recht normaal zijn loop zou hebben in de oude schepping, dan betekent het dat hij ledig wordt. Want het leven wat erin is, verdwijnt vanzelf. En wordt in ieder geval door het recht, Gods recht en wet, veroordeeld. Maar dat is niet de bedoeling van de schepping. Dus heeft God zich een overblijfsel uitverkoren na de verkiezing van zijn genade uit Romeinen 11. Want daar staat dat zo. En dat in aansluiting op al die uitspraken uit Jesaja over het overblijfsel. Dus hij heeft de hemelen geschapen, heeft de aarde geformeerd, heeft ze gemaakt, heeft ze bevestigd. Heeft ze niet geschapen dat zij ledig zou zijn, maar heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou. En die men, dat blijkt dan uiteindelijk te zijn het gelovig overblijfsel uit deze oude schepping, uit de volkeren, maar in de eerste plaats natuurlijk het overblijfsel uit Israël. En dan staat er, ik ben de Heere en niemand meer. Dat wil zeggen, ik maak de dienst uit. Er is maar één God, dat ben ik. En ik heb mij dat zo geregeld. Kritiek past niemand, zo doe ik het en daarmee uit. En de Heer zorgt dus voor bewoning, uiteindelijk van een nieuwe schepping. En dan ziet u meteen dat het vers dus niet in de eerste plaats spreekt over de oude, hoewel het zo is, maar in de eerste plaats over een nieuwe. En als we daarna toch het in verband brengen met Genesis 1, is dat natuurlijk wel terecht. Maar dan blijkt het zo te zijn dat deze wereld, zoals die gemaakt werd in de zeven dagen, inderdaad gemaakt werd ter bewoning. De bedoeling was inderdaad dat er iemand in zou wonen, dat er een overblijfsel zou zijn. En er is dus inderdaad een overblijfsel nu uit de wereld die toen was, als u dat zo gauw kunt volgen tenminste. De wereld die toen was, werd geoordeeld en toch blijft er iets uit over. En dat overblijfsel vind je in het werk van de zeven dagen. Nou, dat verschijnsel herhaalt zich doordat deze wereld nedergeworpen zal worden. En dan is er ook een overblijfsel, maar dat zijn de gelovigen die straks leven in de nieuwe schepping en die uit deze oude komen. Dat is het verhaal. Zodat dit achteraf natuurlijk een grandioze bevestiging is van de restitutieleer. Adam is dus eigenlijk het overblijfsel uit de voorgaande wereld. Dat is het eigenlijk. En daarna allen die deel hebben aan zijn leven. Maar Adam is een type van Christus, want Christus is het overblijfsel uit deze wereld. En daarmee allen die aan zijn leven deel hebben. Nou. Dus hij heeft de wereld gemaakt niet tot woestheid, maar opdat men daarin wonen zal. Zodat je ziet dat woestheid, tohu, dus het tegenovergestelde is van dat er leven in is. En als dus in Genesis 1 vers 2 staat, de aarde werd woestheid, hetzelfde woord, dan betekent het inderdaad dat het leven daaruit verdween. En dus betekent het dat het daarvoor leven op aarde was, ooit. Voor de dagen van Genesis 1 vers 2. Maar laten we dit verhaal hier vasthouden. Jesaja 45, daar gaat het immers niet in de eerste plaats om de schepping. Dus laat ik daar ook niet te veel op ingaan. Het gaat om hoe nieuwe schepping tot stand komt. Verlossing, nieuw verbond, genade en hoe het maar heten mag. En daarom gaat het om het woord Gods. En dat is ook het verband met het volgende vers, vers 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken. In een donkere plaats der aarde. Want de gedachte is dat dat leven wat in die aarde zou zijn, uit vers 18, dat leven komt tot stand door het woord van God, overigens, zoals de oude schepping tot stand komt door het woord van God. Dat is Johannes 1. Hè? In het begin was het woord, zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Maar ook de nieuwe schepping komt tot stand door het woord van God, en ook de verlossing van Israël dus komt tot stand door het woord van God. En de Heer zegt dan weliswaar dat hij de God is die zich verborgen houdt, vers 15, maar hij heeft niet in het verborgene gesproken. Dat wil zeggen, wat hij gezegd heeft is in het openbaar gebeurd. Dus staat er, ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Dat is altijd een leuke, kun je ook nog eens gebruiken voor een bepaalde categorie christenen. Neem een kleine letter dan maar vooruit, hè. Want die denken dat de Heer wel in het verborgene gesproken heeft en dat men de Heer tevergeefs zou moeten zoeken. Maar de Heer zegt, ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Zo van, zoek mij en je zult niet vinden. Toch zijn er mensen die dat denken. Die denken dat je je leven lang God moet zoeken en dat je hem je leven lang ook niet vindt. En als het je dan gegeven is een sterfbed te hebben. Nee, ik heb het van de week een keer op de radio gehoord, heb ik u gezegd. Maar als het je dan gegeven wordt een sterfbed te hebben, dan kun je hem dan misschien nog net vinden onder deze erbarmelijke omstandigheden. Maar ik denk dat je op dat moment wel wat anders aan je hoofd hebt. Maar goed, daar gaat het nou niet over verder, hè. Maar de Heer heeft niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Dat hebben die Israëlieten dan misschien gedacht. En zo zijn er vandaag ook velen die dat denken. Maar het is niet waar. De Heer heeft niet in een verborgen plaats gesproken. Integendeel, hij heeft zich geopenbaard. De Heer zegt dan ook, ik ben de Heer die gerechtigheid spreekt. Die rechtmatige dingen verkondigt. En er staat gewoon, verzamelt u en komt. Niet zoekt of zoiets. Maar verzamelt u en komt, treedt hiertoe samen, gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt. In het Nieuwe Testament wordt zoiets toegepast op de gemeente. En dan staat er gewoon dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Omdat we in hem de vrijmoedigheid en de toegang hebben met vertrouwen door het geloof van hem. Dat was in Efeze even. En eerst natuurlijk de Hebreeënbrief die ik citeerde. Maar dat is de gedachte, er is niks moeilijks aan. Het is niet zo van dat het moeilijk is om tot God te komen. Integendeel, je kunt gewoon gaan, naderen. Ik heb het net niet gelezen, maar ik had er straks Deuteronomium nog voor me. En daar stond, in die, vlak voor die teksten waar staat dat de Heer zich zou verbergen, stond, kiest het leven, uitroepteken. Niet verwerft u het leven, of zoek het, probeer het te krijgen op een of andere wijze, met vrezen en beven. Nee, kiest. Je kiest er gewoon voor, en dat is het dan. En dat is hier ook zo. Er staat, de Heer heeft niet tot Jacob gezegd, zoek mij tevergeefs. Maar hij heeft gezegd, zoek en gij zult vinden. Dat is helemaal geen enkel probleem. Maar dat moet je wel willen. En dus, vers 20, verzamelt u. Dat heeft te maken met het tezamenzetten. Hè? Tot eenheid maken waarover we al gesproken hebben. Verzamelt u en komt. Dan moet je even goed opletten. Het zijn niet twee dingen, maar het is eigenlijk één ding. Want als men komt tot de Heer, wordt men verzameld rondom de Heer. Het probleem is dan ook dikwijls dat wij moeite hebben met het verzamelen, met het bijeenkomen. Gelovigen in het algemeen hebben er uiteraard moeite mee om samen te komen. Ik bedoel het niet gewoon eens in de zoveel tijd in een bijeenkomst, hè. Maar in het algemeen met moeite samen te komen, maar dat komt omdat men tot elkaar meent te moeten komen. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat men tot de Heer komt en daar ontmoet men elkaar dan en daar is eenheid. En dat is wat hier ook feitelijk staat. Verzamelt u en komt. Of kom en word daardoor verzameld, of andersom. Hè? Men verzamelt zich tot de Heer. Dat is ook wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Het wordt daar toegepast op de roeping van de gemeente, uit de heidenen tot Christus, waar we samenkomen. En het wordt toegepast uiteraard op de laatste uitwerking daarvan, namelijk de opname van de gemeente. We zullen tezamen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Maar, nogmaals, dat is de laatste uitwerking van wat nu al gebeurt. Namelijk, dat God zich uit de heidenen een volk verzamelt, tezamenzet, verzameld voor zijn naam. En in Christus ontmoeten wij elkaar. Dat is dat begrip wat in het Nieuwe Testament in Hebreeën 10 vertaald wordt met onderling bijeenkomst. Dat is het. Dat woord is dat. En in 2 Thessalonicenzen 2 wordt het vertaald met onze toevergadering tot hem. Maar het is precies hetzelfde woord en het heeft ook dezelfde betekenis. Namelijk, men wordt verzameld tot hem. Het zijn twee dingen tegelijk. Men wordt verzameld en men komt. Men nadert. En hier staat het in verband met Israël, want diezelfde dingen worden op Israël van toepassing gebracht. Want Israël zal in de toekomst verzameld worden uit de heidenen tot de Heere. In onze dagen wordt het ook verzameld, maar niet tot de Heere. En daarom is het ook niet de vervulling van de profetie. Maar in de toekomst zal het verzameld worden tot de Heere en zal het ook tezamen gezet worden. En daar gezegend worden. En feitelijk ook naderen tot de troon der genade. Namelijk tot de troon van de hoge priester en koning, naar de ordening van Melchizedek. Dus verzamelt u en komt, treed hiertoe samen, alweer samen, hè? Gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt. En je merkt wel dat je die woorden ook net zo goed op de gemeente van toepassing kunt brengen, al gaat het hier natuurlijk in de eerste plaats over Israël. Verzamelt u en komt, treed hiertoe samen, gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets, die heidenen namelijk. Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. En daarom worden de gelovigen uit de heidenen verzameld. Heidenen maken hun eigen goden en die kunnen niet verlossen. Maar de gelovigen worden gemaakt door hun God die hen verlost. En daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen Israël en de volkeren, maar meer in het algemeen tussen Gods volk en niet Gods volk. En dan weer vers 21, weer hetzelfde verhaal. Verkondigt en treedt hiertoe. Ja, beraadslaagt samen. En dan wordt hen wat in overweging gegeven, zoals dat al steeds gebeurt in de laatste hoofdstukken die we besproken hebben. Beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af, van lang geleden dus, zover als je maar denken kunt, verkondigd? Ben ik het niet, Jehovah? En dat ben ik, dat is natuurlijk gewoon ik ben, hè? Ik ben het, Jehovah. Niet dan? Dat staat er eigenlijk, hè? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer, behalve of buiten mij, dezelfde uitspraak als in vers 14, er is anders geen God meer. Eén minder kan ook niet, want dan is er helemaal geen één. Maar één meer is er ook niet, er is er maar één. Er is geen God meer, behalve mij, rechtvaardig God en een heiland. Dat is ook aardig, die combinatie. Iemand die namelijk verlost en tegelijkertijd rechtvaardig is. En zo zijn we dan weer in Romeinen 3, wat ik er straks al aangehaald heb. Romeinen 3, waar staat dat God heeft Christus voorgesteld tot betoning van zijn rechtvaardigheid. Het is een God die rechtvaardig is en toch zonden vergeeft, toch verlost. Een rechtvaardig God die toch een heiland is. En verder is er niemand zo. Tegenaardig is dan natuurlijk, ook als we het even losnemen van de Bijbel en de wereldgodsdiensten beschouwen, dan blijkt er ook inderdaad maar één God te zijn van wie gezegd wordt dat hij rechtvaardig is en tegelijkertijd genadig en dus dat hij verlost. Daar heb je helemaal geen keus. Waar er nog bij komt dat het zo'n God is die wij nodig hebben. Dat is een argument te meer natuurlijk. We hebben een God nodig die ons verlost, want wij zijn gebondenen. Terwijl in wat voor godsdienst je ook bedenkt, in al die godsdiensten is het zo dat men daar moet zien zichzelf te verlossen en zelf moet proberen tot God te naderen. Maar de God van de schrift, de Bijbel, de God des hemels, is die God die rechtvaardig is en die tegelijkertijd toch de heiland is, zonde vergeeft en de gebondenen vrijmaakt enzovoorts. Punt 1, dat is de God die we nodig hebben. Punt 2, we kunnen over de hele wereld, in alle godsdiensten, kunnen maar één God vinden die zo is en dat is de God van de schriften. Waar er nog bij komt dat de mens kennelijk niet in staat geweest is zo'n God uit te vinden, zodat ook daaruit besloten moet worden dat die God de ene waarachtige God is. Bovendien, wat wij vanmorgen al besproken hebben naar aanleiding van deze paar verzen, moet al lang voldoende zijn om te bewijzen dat deze God inderdaad de ene ware God is. Ja, ik weet niet hoe ik dat nou voorzichtig moet zeggen, maar we hebben heel wat dingen besproken die inderdaad geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en waar nog nooit over gepraat wordt. En toch zit het opgesloten in de versen die hier genoemd worden. Hè? Dat merkwaardige verschijnsel dat op voorhand gesproken wordt over Kores. Sommigen vinden dat al onverteerbaar, die zeggen dat kan niet. Maar bovendien blijkt, dat, en dat weten wij dus, dat het niet eens over Kores gaat. Maar dat het uiteindelijk zelfs gaat over een heel ander, namelijk over Christus zelf. En de beschrijving hier van Kores, die blijkt zelfs een beschrijving te zijn van Christus zoals hij later, veel later in het Nieuwe Testament gegeven wordt, zonder dat in het Nieuwe Testament naar Kores verwezen wordt. Met andere woorden, wij vinden dingen terug die zeker niet aan de oppervlakte van de Bijbel liggen, waar nergens een directe verwijzing naar staat, maar we vinden ze toch terug. Dat kan natuurlijk alleen omdat de schrift, de Bijbel, inderdaad het woord van God is. Dat kan domweg niet anders. Als je om je heen kijkt in de wereld, zou je kunnen twijfelen en zeggen, waar is die God? Dat geef ik meteen toe. Maar als je de schriften bestudeert, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat die God van de schrift de enige ware God is en dat hij dus inderdaad zich verbergt. Daarom zien wij niks, maar het is in overeenstemming met wat de Bijbel er zelf over zegt. Nou, dat is het dan. Daar halen wij onze hoop vandaan uit de belofte naam die deze God gedaan heeft. Die van oudsher, van toen af, deze dingen gesproken heeft. En die daarom God is. Dus zegt de Heer, vers 22, bent u naar mij toe, wordt behouden, gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Wend u naar mij, dat is hetzelfde als bekeert u tot mij. Wordt behouden. Dat wil zeggen, als men naar de Heer gaat, wordt men daardoor behouden. Dan hoort men namelijk tot het overblijfsel. En dan staat er, gij einden der aarde, want Israël wordt geacht te zijn het hart, de navel, het centrum van de aarde. En de einden der aarde is dus de aanduiding van allen die daar verre zijn. De heidenen, waar dan ook ter wereld. Moeten die dan ook tot de Heere komen? Jawel. Waarom dan? Wel, dat staat erachter. Er is namelijk niemand anders tot wie ze kunnen gaan. Er is namelijk maar één God. Dus niet alleen Israël, maar ook de heidenen worden opgeroepen zich te wenden tot Jehovah Elohim, de Heere God, de Heere de God van Israël, want buiten hem is er geen God. Niet één die vergelijkbaar is in elk geval. En dat betekent dus ook inderdaad, staat hier dan ook feitelijk, al de beloften die God gedaan heeft, ook daadwerkelijk van toepassing zijn op de heidenen. Dat zou je niet meteen zeggen als je de dingen in het Oude Testament leest, maar daarom is het wel zo. En dat is ook de basis voor de roeping van de gemeente in onze dagen. Dus wend u naar mij toe, word behouden, gij alle, gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren. En dat woord is dat mij alle knie zal gebogen worden. Dat voor mij betekent dat uiteraard. Hè? Dat voor mij alle knie zal gebogen worden. En alle tong zal mij zweren. En dus belijden. Het leuke is natuurlijk dat er staat, ik heb gezworen bij mijzelf. Dat is leuk, want hier wordt geduid op de eedzwering van God. God heeft een eed gezworen. En die eed hield in, staat erachter, dat voor mij alle knie zal gebogen worden en alle tong zal mij zweren, dan wel belijden, zal die naam des Heren aanroepen. Zweren is onder het aan, is in belofte doen onder het aanroepen van. Hè? Maar wanneer heeft de Heer dan gezworen? Of met betrekking tot wat heeft de Heer dan een eedzwering gedaan? Nou, dat staat ook in de Bijbel namelijk. Dat staat namelijk in Hebreeën. Even zien of dat ze gauw kan vinden. Een eedzwering die wordt genoemd in Hebreeën 6. Waar staat in vers 16, Hebreeën 6 vers 16, want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is voor hen, voor diezelfde, voor de mensen dus, een einde van alle tegenspreken. Waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloedige bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen. God heeft namelijk gezworen, heeft een eedzwering gedaan. En die eedzwering, die wordt later genoemd in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 genoemd, vers 20. Daar staat in halverwege het vers, want genen, dat wil zeggen de oud-testamentische priesters, genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden. Maar deze, Christus, is priester geworden met eedzwering door degene die door hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, dat staat op Psalm 110, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, God heeft gezworen en heeft daarbij, via die eedzwering, Christus aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, of in het algemeen, hij heeft hem daarbij aangesteld tot de hoge priester van het nieuwe verbond. De middelaar van het nieuwe verbond. Dat was de eedzwering. De eedzwering betrof het aanstellen van de koning en priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Maar in 6 vers 18 staat, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, twee eedzweringen dus, sterke vertroosting zouden hebben. Want de ene eedzwering ziet op de aanstelling van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Uit hoofdstuk 7, vers 20 en 21. Maar de andere ziet op de komst van het zaad van Abraham, namelijk Isaac. En dat vindt u in Hebreeën 6, vers 13. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk, dat betekent voorwaar, dat is volstrekt hetzelfde, voorwaar, of waarlijk. Waarlijk, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En alzo, langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Abraham heeft de belofte verkregen. Maar wat is die belofte hier, in dit vers? Isaac, ja, ik kreeg een goede antwoord. Ja, ik zei wat, ik had natuurlijk moeten zeggen wie, maar dat was te makkelijk, hè? Wat is de belofte? Isaac, ja, Isaac. zodat hier sprake is van twee eedzweringen. De een met betrekking tot de zoon van Abraham. Hij heet hier geen Isaac, hij heet gewoon de belofte. Maar dat komt omdat het letterlijk Isaac was, maar in de uiteindelijke betekenis was het niet Isaac, maar Christus, het zaad van Abraham. Matthäus 1 vers 1. Het boek des verslags van Jezus Christus, de zoon van Abraham. Zodat de eedzwering van God in de eerste plaats was met betrekking tot Christus als het zaad van Abraham. En in de tweede plaats met betrekking tot Christus als de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En bij nader inzien is dat dezelfde, namelijk gewoon de Christus. En bij nader inzien is het dus eigenlijk gewoon maar ook maar één eedzwering. Het ging namelijk om hetzelfde. Maar een eed blijkt dan te zijn een dubbele eed, maar dat is het eigenlijk altijd. Hè? Want zo gaat dat, hè? Dat doe ik er altijd al zo. Hè? Dan twee vingertjes omhoog bij een eedzwering, want het is altijd een dubbele eedzwering. In de Bijbel ook. En dat komt omdat het spreekt over het zaad van Abraham en over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En verder omdat het een verwijzing is naar de tweede Adam, de tweede Abraham of de tweede Melchizedek of hoe je dat maar zegt. Maar gewoon het nieuwe verbond. En dat is de tweede. Ten vervanging namelijk van het oude. Dus we vinden een eedzwering in Genesis 12. En meer speciaal geloof ik Genesis 22. Waar de Heer zweert aan Abraham. En de andere eedzwering vinden we in Psalm 110. De Heer heeft gezworen, gij zijt priester in de eeuwigheid naar ordening van Melchizedek. En beide worden hier aangehaald. En als ik dan terug ga naar Jesaja, dan lees ik daar dat de Heer zegt in vers 23. Ik heb gezworen bij mezelf. Waar ging die eedzwering over? Over de komst van het zaad van Abraham, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Het nieuwe verbond dus. En hier staat dan dat die eed inhield. Dat voor mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong zal mij zweren. En voor wie wordt dus die knie gebogen? Wel, uiteraard voor de zoon van Abraham, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de uitdrukking dat voor mij alle knie zal gebogen worden, die wordt dan ook later aangehaald in Filippenzen 2. Waar staat, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dat is de naam van Jehovah, uiteraard de Heere der Heerscharen. Opdat in die naam alle knie zich zou buigen. Degenen die in de hemel, op de aarde en die onder de aarde zijn. En zo zal het dus ook gebeuren. Een eedzwering dus met betrekking tot het nieuwe verbond. In het algemeen en speciaal een eedzwering in verband met Christus als de erfgenaam. Dan staat er in vers 24, men zal van mij zeggen, gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, oftewel sterke gerechtigheden, met de nadruk op sterke, zijn sterke gerechtigheden, maar u weet het langzamerhand, hè? Die sterke gerechtigheid van God komt tot uitdrukking in het verzoeningswerk wat hij volbracht in Christus. God heeft hem voorgesteld tot verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Romeinen 3, ik weet nooit welk vers het precies is. Maar ergens in de 20, vers 25 geloof ik, daar in de buurt. Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden sterke gerechtigheden, tot hem zal men komen. Jawel, maar zij zullen beschaamd worden, namelijk allen die tegen hem ontstoken zijn. Allen die tegen hem ontstoken zijn, zullen beschaamd worden. De vraag is natuurlijk, wie zijn dat? Het antwoord is in de eerste plaats natuurlijk gewoon de heidenen. Maar meer speciaal, het zijn degenen die hem verwerpen. En dus is het toch in de eerste plaats de aanduiding van Israël. Want als het één keer zover is, zal blijken dat Israël tegen de Heer ontstoken is. En dat degenen die verre zijn aan de einden der aarde uit vers 22, dat die inderdaad wel komen. En dat zijn dus de heidenen, waarmee dus meteen ook de gemeentelijke waarheden liggen opgesloten in deze verse. Want in vers 24 gaat het tegelijkertijd om de ene categorie die tot hem komt, de andere categorie die beschaamd zal worden of teleurgesteld zal worden. Wel, de eerste is natuurlijk de aanduiding van de gemeente, de tweede is de aanduiding van Israël. En als je het echt allemaal toepast op de wederkomst van Christus, dan is de eerste categorie, namelijk diegenen die tot hem komen, is dan de schare die niemand tellen kan. Te beginnen met Israël en 144.000, maar eindigend met natuurlijk al diegenen die uit de heidenen tot geloof komen. En degenen die tegen hem ontstoken zijn en die beschaamd zullen worden, zijn dan degenen die van de aarde worden weggenomen aan het einde van de zesde bedeling. Die buitengeworpen worden in de buitenste duisternis en dat soort dingen meer. Die in het vuur geworpen worden, of hoe het maar heet. Hè? En die blijven dan uiteraard niet over, maar in tegendeel worden beschaamd. En in vers 25, maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Dat betekent in ieder geval dat heel Israël zal zalig worden. Maar let wel dat er niet staat alle Israëlieten die ooit geleefd hebben of iets dergelijks, want dat is uiteraard niet waar. Maar het gaat inderdaad om het gelovig overblijfsel in overeenstemming met al die uitspraken hier uit Jesaja. Namelijk, de Heer heeft zich naar de verkiezing van zijn genade een overblijfsel gesteld en die zullen inderdaad behouden worden. Omdat degene die de Heer gekozen heeft naar de verkiezing van zijn genade, zijn uiteraard de gelovigen. En alzo, namelijk door geloof, Romeinen 11 vers 25, alzo zal geheel Israël zalig worden. En dat is dan het overblijfsel. Uit een wereld die vergeleken wordt met Sodom en Gomorra. En u weet het, hè? Uit Sodom en Gomorra werd behouden Lot. En Lot betekent een bedekking. En nu weet je precies waar het over gaat, hè? Toch een uitbeelding van Israël wat uit de wereld geroepen wordt. En uitgeleid wordt, uit het diensthuis natuurlijk, maar uitgeleid wordt uit die wereld waarover het oordeel komt. Dus in de Heere zullen gerechtvaardigd worden, ze beroemen het ganse zaad van Israël. Waarna we alsnog de vraag kunnen stellen, maar wat is Israël? Want die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. En dat is weer de Romeinenbrief. Dat was dan Romeinen hoofdstuk 9. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, nog omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze alle zonen, maar in Isaac zal hij het zaad genoemd worden en in Ismaël dus niet, is de gedachte. Dat is dan Romeinen 9 vers 7, waarna in Romeinen 9 uitgebreid ingegaan wordt op het verhaal van die vaten ter eer en vaten ter onere. Dat is het verhaal van de pottenbakker en het leem enzovoorts, waar we ook al over gesproken hebben naar aanleiding van Jesaja 45, zodat we inderdaad knap in de buurt blijven. En in Romeinen 9 wordt dan uitgelegd dat niet afstamming bepalend is voor of men tot Israël behoort en de zegeningen ontvangt, maar dat geloof bepalend is, zodat ook in Jesaja 45 vers 25 gesproken wordt niet zozeer over de Israëlieten wat afstamming betreft, maar er wordt gesproken over hen die de God van Israël geloven, hebben aangenomen dus. En als er dan staat het ganse zaad van Israël, dat die gerechtvaardigd zullen worden, dan is dat net zo goed in onze dagen de aanduiding van de gemeente, het Israël Gods uit Galaten 6. Overigens, in Romeinen 9 vinden we niet alleen het verhaal van de pottenbakker en het leem, waarbij het leem kritiek heeft op de pottenbakker, maar in Jesaja 9 vinden we ook dat Jesaja het tevoren gezegd heeft, vers 29 van Romeinen 9. En in de Heere der Heerschare ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. De andere woorden, er wordt nogal meer geciteerd uit Jesaja hier in Romeinen 9. En een van de dingen die we dus bij het bestuderen van Jesaja moeten bedenken, is dat als er gesproken wordt over Israël, dan ligt daarachter ook de gemeentelijke waarheden besloten. Want dat is wat in Romeinen 9 wordt uitgelegd.